Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het is bijna 100 jaar geleden en nu pas worden ze onderzocht. De massagraven in de Amerikaanse stad Tulsa. Lange tijd werd er nauwelijks gesproken over een van de grootste slachtingen uit de geschiedenis van de Verenigde Staten, waarbij tientallen zwarte Amerikanen de dood vonden. Maar betekent hernieuwde aandacht voor het verleden ook hoop voor de toekomst?
HBO-tv-serie Watchmen, op dit moment in the air, is een hele wonderlijke fantasy-serie met allemaal superhelden en zo. Maar die begint in Tulsa, Oklahoma, 1921, toen een woedende witte menigte de wijk van zwarte bewoners introk, Greenwood, en daar mensen vermoordde op straat, huizen in brand staken.
Want dit is een superheldenserie, een gigantische hit. Maar die openingsscène dus, die extreem gewelddadige opening, is een echte geschiedenis.
Ja, zeker. De openingsscène is een verbeelding van wat er feitelijk gebeurd is in Tulsa, Oklahoma, in de nacht van 31 mei 1921 op 1 juni 1921.
Bas Blokker is Amerika-correspondent met als standplaats Washington D.C.
En het zijn gebeurtenissen die Amerikanen en dus ook wij nu samenvatten als de Tulsa Massacre. Het bloedbad van Tulsa.
En jij bent voor de krant ook zelf naar Tulsa geweest.
Ja.
En wat ben jij daar nu gaan doen, anno 2020?
Ik ben in Greenwood vooral gaan kijken hoe het eruit zag. En in Greenwood, dat is in Noord-Tulsa, heb je nog één huizenblok dat er bijstaat zoals in 1921. En toen was het echt een fantastische levendige wijk. Het is later wel Black Wall Street genoemd, om aan te duiden hoe ontzettend levendig het was. Maar je had er cafés, je had er winkels, je had er verschillende theaters, je had er een bioscoop. Het was een brandpunt van wat je zou kunnen noemen zwarte Amerikaans ondernemerschap. Ik ben ook gaan praten met een aantal mensen die mij iets konden vertellen over de gebeurtenissen van die Tulsa Massacre. En ik was het meest onder de indruk van een gesprek dat ik had met een mevrouw die Brenda Elford heet en van wie de familienaam Nails is.
My name is Brenda Nails Alford and I am the descendant of race massacre survivors and Black Wall Street entrepreneurs.
En de familie Nails woonde in 1921 in Greenwood.
My grandparents, James and Vassanor Nails Sr., along with my great-uncle Henry Nails, were the proud owners of the Nails Brothers Shoe Shop and Record Shop.
Ze waren daar ondernemers.
They were also the first owners of what is now Lacey Park, wherein the Nails Dance Pavilion and Skating Rink was located.
En zij probeerden daar de American Dream te leven.
And also, they owned a chauffeur and taxi service. So they were very entrepreneurial-minded people, yeah. As most everyone in the community was.
Yeah. Het gekke is, haar familie heeft haar nooit op een stoel gezet en gezegd, Brenda, we gaan je nu eens vertellen wat er in 1921 in Tulsa is gebeurd. Zij begreep het pas toen ze in 2003 van een advocaat een briefje kreeg. U heeft als nabestaande recht op een vergoeding op grond van die massacre. Toen dacht ze, waar gaat het over?
Ze had nooit gehoord dat dit een onderdeel was van haar eigen familiegeschiedenis.
Nee, en toen ze dus begreep dat dit zo was, vielen opeens allerlei opmerkingen die familieleden vroeger hadden gemaakt op hun plek.
I always knew that my grandmother had to hide in a church, but I never knew why.
Ja, hoe is dat als je een kind bent? Dan denk je, ja, oma schouw in een kerk, het zal wel. Het verhaal dat ze vertelde in de jaren, ze is nu ergens in de 60, dus ik denk in de jaren 60 moet dat zijn geweest. Dan kwamen ze langs een begraafplaats.
Every time we would pass the cemetery, Oaklawn Cemetery, the comment in the car would always be made. You know they're still over there. And everybody in the car would say, yes, they nod their heads in agreement. Yes, they're still there.
Daar liggen ze, daar is een massagraf.
Want dat was wat er gebeurde na dat massacre, massagraven.
Ik heb op Oaklawn Cemetery gezien dat er twee grafzerken zijn waar iemand ligt die op 1 juni 1921 is gestorven. Maar verder zie je dat helemaal niet en dat kan niet. Er zijn niet maar twee mensen omgekomen bij dat massacre. Het is onduidelijk hoeveel precies. Maar het zijn in elk geval tientallen en misschien zijn het er honderden. Waar zijn die mensen dan gebleven? En dat heeft nu geleid tot iets wat deze week gaat gebeuren.
Well, Corey Travis, archaeologists say there could be a gravesite right here at Oaklawn Cemetery based on anomalies they found on the ground. Pretty hard to believe that something like this could happen in Tulsa. If there are indeed bodies buried in mass graves, they still have to find out if they're connected to the race massacre from 1921.
Er wordt daar een stuk grond afgegraven om te kijken of daar een massagraf onder ligt.
Want dat is eigenlijk nooit eerder gebeurd. Dat daar gekeken wordt, wat ligt daar van deze geschiedenis nog?
Nee, deze geschiedenis is in Tulsa afgedekt. Ik zag een filmpje waarin een hele kerk vol zwarte mensen was en die spraken over de Tulsa Massacre. En er was een betrekkelijk jonge man in de 30. En die stond op en die zei:
When I went to OU in 1998, I was sitting in a class of African American history. And the professor was talking about this place. Where black people had businesses and had money and had doctors and lawyers. And he said it was in Tulsa. And I raised my hand and said, no, I'm from Tulsa. That's not accurate.
Hé, waar heb je het over? Dat kan helemaal niet, jongen. Ik kom uit Tulsa. Dat zou ik toch wel weten.
And he was talking about this massacre riot. I said, man, what are you talking about? I said, I went to school on Greenwood. I've never heard of this ever.
En zo kan het dus ook gebeuren dat je, zoals die Brenda Niels Elford, pas na decennia eigenlijk leert dat dit je eigen familiegeschiedenis is. Want wat is zij daarmee gaan doen met dat besef?
Ja, toen ze het wist, is ze voorzitter geworden van een comité ter stimulering van het opgraven, van het opzoeken van die massagraven. En die commissie is op een gegeven moment ook weer opgeheven, omdat er helemaal geen politieke beweging in zat. Mensen wilden er gewoon niet aan.
En wat is er dan veranderd, Bas? Waarom wordt daar nu wel weer over gesproken? En waarom gaan die graven dan nu eindelijk open?
De politieke context is nu veranderd. Nu zit er een burgemeester die een republikein. Hij is er hard op aangevallen door sommige van zijn witte stadsbewoners. Die heeft gezegd, laten we die massagraven opzoeken. We moeten weten wat er gebeurd is 100 jaar geleden.
This is a murder investigation. And whether you were murdered in 2018 or 1921, the city has a compact with you that we will do everything we can to find out what happened to you and bring that to justice.
En hij wil dus dat die mensen worden gevonden. Hij wil dat die resten worden opgegraven. En hij wil dat ze worden herbegraven met de verschuldigde eer. En het gekke is, nu komt alles ineens samen, lijkt het wel, dit jaar. Weet je, we hebben het gehad over de HBO-serie Watchmen, maar de dood van George Floyd, waar wij eerder ook over gesproken hebben, de Black Lives Matter-beweging. De aandacht is nu maatschappijbreed geworden.
En als wij ook die historische schijnwerper op Tulsa leggen, wat is er daar gebeurd, Bas? Wat was de massacre van Tulsa?
Op 31 mei 1921, een jonge zwarte pakjesbezorger. En hij neemt de lift van de begane grond naar de eerste verdieping. Staat in de lift met een nog iets jonger meisje. En dat was een wit meisje. En tegen de tijd dat hij bij de eerste verdieping is, dus wat zal het zijn, een paar seconden, heeft dat meisje gegild en gezegd dat de jongen haar heeft aangerand. Of het gebeurd is of niet, dat weten we niet, want ze waren met z'n tweeën in de lift. We weten wel dat de jongen is gearresteerd en dat er een soort rumoer in de stad ontstond. De mensen gingen op pad naar het politiebureau om de jongen te lynchen. Dat gebeurde toen al vaker, dat witte mensen het recht in eigen hand namen, iemand uit de cel trokken en zeiden: we hebben geen tijd voor de rechter, we knopen hem op. De politie heeft toen die menigte bij het gerechtsgebouw tegengehouden. Daar kwamen wat gewapende zwarte mensen bij om de politie te helpen om de arrestant te beveiligen. Toen is er een woordenwisseling ontstaan tussen een witte man en een gewapende zwarte veteraan. Het pistool van die veteraan is afgegaan. Ik weet niet of er iemand door is gewond. Maar vanaf dat moment, vertelde de sheriff later, was het een rassenrel en kon ik niks, stonden wij machteloos als politie. Die witte menigte die besloot, ja, in de opwinding van de avond naar Greenwood te lopen. En onderweg zwol die menigte aan van zo'n 200 voor het gerechtsgebouw naar 400, naar 500. Volgens sommige schattingen uiteindelijk 2000 mensen. Onderweg sloegen ze de ramen in van winkels waar wapens en munitie te koop was. Ze bewapenden zichzelf en die trokken over de spoorlijn Noord-Tulsa in, waar de wijk Greenwood begon, Greenwood Avenue. En daar zijn ze gewoon tekeer gegaan als een woeste bende, als een lynchmob. Ze hebben mensen uit hun huizen gesleurd. Ze hebben huizen in brand gestoken waar mensen in waren. En in Greenwood heeft de politie ze niet tegengehouden. Integendeel, volgens sommige verhalen heeft de politie wel gewapende zwarte mensen ontwapend in die nacht, maar niet gewapende witte mensen. Met andere woorden, de politie faciliteerde deze slachtpartij. Stelselmatig werden daar dus mensen geëxecuteerd op straat. En er zijn enkele ooggetuigen die vertellen dat er ook kleine vliegtuigjes laag over de wijk scheerden en projectielen gooiden die brandbommen bleken te zijn. En de bedoeling was echt, en dat was ook de kreet die daar rondging: laten we alle zwarte de stad uitjagen.
En Brenda Nils Elfert, weet zij wat er met haar familie is gebeurd die nacht?
Were your ancestors murdered?
No, they were not murdered. Gratefully, my family survived the race massacre, if you will.
Die hebben tijdig kunnen wegkomen met z'n allen. En ze hebben volgens Brenda Nils Elfert 12 kilometer lang gehold naar een bos dat ten noordoosten van Tulsa ligt.
A park that was called Golden Gate Park at the time. And in that time, that would have been quite a run.
En zijn vandaar naar een ander stadje gegaan waar ze de scherven letterlijk hebben opgeraapt. Een paar jaar later zijn ze toch weer teruggekeerd naar Tulsa, naar Greenwood, en hebben het heropgebouwd.
En Bas, in het Tulsa van nu, hoe leeft de tegenstelling tussen zwart en wit daar op dit moment?
Tulsa is nog steeds een gescheiden gemeenschap. En de voorbeelden zijn schrijnend. Levensverwachting in Greenwood is 11 jaar lager. Mensen leven 11 jaar korter gemiddeld dan in de rest van Tulsa.
11 jaar?
11 jaar. En van alle openbare aanbestedingen in Tulsa gaat 1/10 naar zwarte ondernemers. Terwijl ze een veel groter deel van de bevolking uitmaken.
En het feit dat die geschiedenis in Tulsa nu wel op zijn minst onder ogen gekomen wordt, dat er uitgezocht wordt wat hier gebeurt, dat er over gesproken wordt, herdacht wordt, is dat enigszins hoopvol stemmend voor de zwarte gemeenschap daar?
Aan de ene kant zijn mensen ontzettend hoopvol. Waarom? Omdat de beweging die nu kijkt en protesteert tegen die structurele ongelijkheid in de VS is breder dan die ooit is geweest. Dat zegt ook Brenda Nils Elfert.
In this day and time, I would like to think, as you can see now, we see everyone working together, yeah, to a certain extent. Yeah. There are others outside of the race who basically have seen our pain, yeah, over the years, the centuries, and they too are saying enough is enough.
Mensen zijn optimistisch omdat ze denken, de kans is nu groter dat het wel lukt. Maar ze weten ook dat elke verandering in hun situatie een terugslag kan opleveren en een boosheid. Wat je moet weten, is dat volgens historici, die daar echt goed naar gekeken hebben, de Tulsa Massacre voortkwam uit de rassenhaat, die was aangejaagd door jaloezie. Waarom hebben die zwarte mensen daar zo goed? Hoe kan het dat een zwarte man in een auto rijdt? Waarom woont hij in een stenen huis met 2 verdiepingen? Waarom hebben ze daar een mooi theater? Het was bijna onverdraaglijk, en nou parafraseer ik wat historici zeggen daarover, dat zwarte mensen serieus deelnamen aan de Amerikaanse droom. Dat betekent dat er wel sympathie kan zijn voor de zaak tegen ongelijkheid, maar dat er een tegenbeweging is of een tegenstroom is die het onplezierig vindt als zwarte mensen te dicht bij witte komen. Voor die mensen is witheid een soort kapitaal dat ze bezitten, dat ze niet kwijt willen. Als het verschil in ongelijkheid kleiner wordt, wordt dat kapitaal van hen minder waard. Je kunt zeggen dat omdat het te goed ging met de zwarte gemeenschap in Greenwood, waren de witte mensen jaloers en hebben ze weggejaagd in een bloedige nacht. Het gaat nu weer wat beter in Greenwood. En misschien als het eeuwjubileum er is en het economisch fonds waaruit zwarte ondernemers worden betaald, gaat het nog weer beter. Maar dit zijn de zenuwen die ik hoorde in de zinnetjes van Brenda Nails Elvert. Wat gebeurt er straks als het weer beter met ons gaat? Hoe kijken de witte daar dan naar? Ik sprak met de voorzitter van de herdenkingscommissie, de man die het eeuwjubileum van het bloedbad van Tulsa organiseert. Kevin Matthews, hij is in de staat Oklahoma, is hij senator. En ik vond het heel schokkend toen hij tegen me zei:
I've never seen it more divided than I've seen it today. When I heard about this 1921 race massacre, it was hard for me to believe then, but when I'm looking at what's happening today, it's not hard to believe.
Hij bedoelt de tijd van president Trump. De tijd van een president die tegen Amerikanen zegt: jullie horen er wel bij en jullie horen er niet bij. En die zegt: ik heb geen enkel probleem met het wapperen van het vlag van de slavenhoudende zuidelijke staten. Ik wil dat we trots zijn op ons verleden, inclusief het verleden van mensen die actieve slavenhandelaren waren.
You know, the type of things that are happening now are a powder keg that if we don't resolve some of these issues and build more bridges, there's going to be an explosion.
Ja, ze zijn hoopvol, maar als het straks iets ontploft, zou het ze ook niet verbazen.
Hey, en Bas, denk jij het feit dat we nu met aandacht luisteren naar die geschiedenis van de Tulsa Massacre, dat dat een teken van hoop is, van verandering, of is het juist iets om nerveus van te worden omdat je ziet dit gebeurt op een bepaalde manier nog steeds?
Het is allebei de dingen. Het zou heel goed kunnen zijn dat de aandacht voor de Tulsa Massacre in Watchmen, in zo'n jubileum dat wordt gevierd, dat helpt om het bewustzijn te verhogen voor onder witte mensen, maar dat het vooral helpt zwarte mensen meer zelfbewustzijn te geven. En het kan werkelijk zijn dat er een kantelpunt is bereikt en dat het betekent dat deze beweging vreedzaam naar een gelijkwaardiger samenleving toe gaat. Ja, dat is een vraag die mensen in Greenwood, Tulsa zichzelf stellen.
Dankjewel, Bas.
Ja, alsjeblieft, Thomas.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Blah, 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 blah.
Blah, 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 blah.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.